Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 145, het derde vers, zij zullen uit de volheid van het gemoed. 145, het derde vers. Vanavond uit het boek Klaagliederen, daarvan het derde hoofdstuk, de eerste 24 versen, Klaagliederen 3, de versen 1 tot en met 24. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 86, het achtste vers, maar gij Heer, gij zijt langmoedig. Klaagliederen 3, ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede van zijn verbolgenheid. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis en niet in het licht. Hij heeft zich immers tegen mij gewend. Hij heeft zijn hand de ganse dag veranderd. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij gebouwd en hij heeft mij met gal en moeite omringd. Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen als degene die overlang dood zijn. Hij heeft mij toegemuurd dat ik er niet uit kan gaan. Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard. Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit hij de oren voor mijn gebed. Hij heeft mijn wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen. Hij heeft mijn paden verkeerd. Hij is mij een loerende beer, een leeuw in verborgen plaatsen. Hij heeft mijn wegen afgewend en hij heeft mij in stukken gebroken. Hij heeft mij woest gemaakt. Hij heeft zijn boog gespannen en hij heeft mij de pijl als ten doel gesteld. Hij heeft zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan. Ik ben al mijn volk tot belachting geworden. Een snarenspel de ganse dag. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd. Hij heeft mij met alsem dronken gemaakt. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld. Hij heeft mij in de as nedergedrukt. En gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten. Ik heb het goede vergeten. Toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan de alsem en de gal. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan en zij bukt zich neder in mij. Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Als wij zondag aan zondag ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen, dan is dat eerste artikel altijd weer, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En als wij op deze dag, deze dankdag, ons bijzonder afvragen wat dit artikel betekent, dan vinden wij daarvan een verklaring in de 9e zondag van onze Heidelbergse catechismus. En met dat gedeelte van onze catechismus belijden we dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle noodruft des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, dewijl hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw vader. Wij openen vanavond het woord des Heren bij het boek Klaagliederen, in het hoofdstuk waar we zojuist het eerste deel van hebben gelezen. En de tekst vindt u in de verse 22 tot en met 24. Klaagliederen 3, vers 22 tot en met 24. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Wij gaan samen eerst bidden. Heere, nu wij vanavond bij elkaar zijn gekomen op onze dankdag, willen wij ons ook weer eerst voor uw heilig aangezicht stellen en u belijden dat wij diep afhankelijke schepselen zijn. Als we komen om te danken, Heere, dan mogen we eerst wel vragen, leert u ons danken en leert u het ons dan ook nog in oprechtheid. Leert u het ons dan zo dat het u de Heere wel behagelijk is. En als wij komen om te luisteren naar wat u ons in uw woord omtrent, dankdag en het geloof in de voorzienigheid en de ondervinding van uw zorg in ons leven, als wij komen om over deze dingen licht te ontvangen vanuit de schriften, dan mogen we u ook eerst wel bidden dat gij onze gedachten wilt leiden en dat gij ons in het kiezen van onze woorden wilt leiden. En dat gij het ook door uw Heilige Geest alles wilt toepassen aan onze harten. Heere, wat zijn wij toch altijd weer op u aangewezen. En wat bezitten wij in onszelf weinig of in het geheel niets. Doe ons dat ook maar verstaan, Heere, al is dat vernederend. En al laat dat van ons niet veel over. Maar het is wel de weg waarlangs u het ons leert om op u te hopen. Zo hebt u het Jeremia geleerd, zo hebt u het zoveel al geleerd. Er moet zoveel weg, wij moeten zoveel kwijt. Wij moeten ook alle zelfvertrouwen kwijt, we moeten alle eigen gerechtigheid kwijt. We moeten het kwijt dat wij heimelijk menen rechten te hebben. Heere, we moeten inderdaad met lege handen leren komen. Zalig zijn de armen van geest, zo zegt u. En zalig zijn die hongeren, die zichzelf ook geen voedsel meer kunnen geven. En dat is in het natuurlijke en dat is in het geestelijke ook zalig zijn wij als we het leren om het van u alleen te verwachten. En van uw zegen, want uw zegen alleen maakt rijk. En dan zijn we tegelijkertijd ook ervan verlost, Heere, dat we het van de middelen verwachten. En dat wij zo hoog van de middelen opdoen en dat wij daar tegelijkertijd in eindigen. Daar moeten we ook van verlost worden. We hebben u nodig. We moeten het met Jeremia leren. De Heere is mijn deel. En als we daar vanavond met elkaar bij stilstaan, lettend op de waarachtige rijkdom, nadat we vanmiddag hebben gezien wat de surrogaatrijkdom is, wilt u ons dan niet alleen verlichte ogen des verstands geven? Wilt u ons dan niet alleen geven, Heere, dat we de schriften verstaan, met name dat gedeelte wat vanavond voor ons ligt, dat stuk uit Klaagliederen, uit dat kleine boekje, ergens in het Oude Testament, Heere, maar dat we het verstaan mogen met ons hart, dat we het beleven mogen, en dat wij zo door uw geest onderwezen mogen worden, zodat ons denken door uw woord gevormd mag worden, maar zodat ook ons leven naar uw woord gericht mag zijn. Zegen gij ons, zegen alle die niet naar uw huis konden komen. We dragen onze zieken aan u op. We bidden dat u ook hen gedenken wilt, die meeluisteren, waar ze zich op dit ogenblik dan ook bevinden. Misschien wel heel eenzaam, misschien wel helemaal alleen in een kamer. Ach Heere, u weet wat ze nodig hebben. Geef dat ook zij uw woord mogen horen en verstaan, laten doordringen tot in hun harten ook. Wees gij met zieken die vanwege hun ziekte niet naar uw kerk, naar de kerk kunnen. Misschien al een geruime tijd, misschien al maar heel kort. We bidden u met name voor Wilma van Dieren, die vanmorgen in het ziekenhuis in Rotterdam moest worden opgenomen voor onderzoek. Heere, u weet wat zij mankeert, de doktoren zijn er nog niet achter. Wilt u geven dat ze het ontdekken mogen en dat ze ook het juiste medicijn, het juiste middel kunnen en mogen voorschrijven. En dat ook in deze weg uw gunst, uw zorg mag worden ondervonden. Wees haar in alle dingen, naar lichaam en ziel, nabij en goed. En mogen we zo ondervinden, Heere, in allerlei omstandigheden van het leven, dat gij het zijt bij wie wij mogen aankloppen. Dat gij het zijt, die er een behagen in hebt om naar de stem van mensen te horen, als ze bidden en als ze danken, aangenomen dat ze het in oprechtheid doen. Heere, zo wordt gij verheerlijkt, daar waar het hart echt naar u uitgaat, waar het vertrouwen echt op u de Heere gevestigd is. En waar het lied, zij het misschien in stilte, toch gehoord wordt, door u althans. De lofzang in stilheid tot God. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen nu gaan zingen uit de 16e psalm. De versen 3 en 4. Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En vers 4. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En u krijgt gelegenheid ook vanavond weer om de Heer te dienen met uw gaven. De rijkdom waar we vanmiddag van hoorden, de rijkdom van volle schuren, van schuren die te klein zijn en die uitgebouwd, uitgebreid moeten worden, omdat er anders geen plaats is om de overvloedige oogst op te bergen, de rijkdom van aardse bezittingen, maar waar een mens dan kennelijk genoeg aan denkt te kunnen hebben, de rijkdom van de rijke dwaas, heel veel aardse goederen, nergens gebrek aan, En dan ben je naar de maatstaven van de wereld gerekend rijk. Maar of dat nou de echte rijkdom is. En of je met al je slimheid en met al je handelstalent en met al je ondernemingsgeest nou ook een echt wijs mens bent. Dat is nog weer een heel andere vraag. En in ieder geval blijkt wel, dat zei die gelijkenis van de rijke dwaas ons ook, en dat is niet de enige plaats in het woord van God waar we dat lezen, en bovendien de praktijk van het leven kan ons dat ook allemaal vertellen. Als dat onze rijkdom is, als die daarin gelegen is, dan is dat hooguit voor een tijd. Dat is inderdaad een rijkdom die we weer kwijtraken. Die ons uit handen wordt genomen, of die ons uit handen valt. Soms bij het eind van ons leven, soms al eerder als je failliet moet gaan, of als je op de een of andere manier allemaal tegenslag krijgt, waardoor je de ene schuld naar de andere moet maken en tenslotte ook arm en berooid achterblijft. Nou, dat ondervond die rijke dwaas, dat het een voorbijgaand bezit is, dat het allemaal maar tijdelijk is. Ja, en verder komt deze wereld eigenlijk niet. Maar daarom zei ik in het begin, als we bij Gods woord te raden gaan, dan ontdekken we dat er ook nog een andere rijkdom is. En dat is een rijkdom die niet voorbij gaat. Dat is een rijkdom die blijft. Daar heeft de Heer Jezus van gesproken. Hij heeft het over schatten op de aarde gehad en hij heeft het schatten over schatten in de hemel gehad. Schatten op de aarde, die raak je kwijt. De mop eet eraan, het roest verderft het, de dieven komen het halen. Maar schatten in de hemel, daar komt geen mot bij, daar komt geen roest bij, daar komt geen dief bij. Dat is blijvend. Dat is de rijkdom waar we vanavond over willen gaan nadenken. Dat is de rijkdom, zoals de Heer Jezus dat noemde in Lucas 12 in die gelijkenis, de rijkdom in God. Er zijn dus mensen die zo rijk zijn. Rijk in God. Die hem tot hun deel hebben. En dat is, ik zei het al, een rijkdom die blijft. Die we niet meer kwijtraken. En als we sterven dan? Nee, dan ook niet. En als onze handen niks meer vast kunnen houden, dan raken we die rijkdom ook nog niet kwijt. Dat is een rijkdom waar de Bijbel herhaaldelijk over spreekt. En dat is de rijkdom waar we naar staan moeten. En waar we daarom ook op een dankdag in onderwezen moeten worden. Dat is de rijkdom, om een voorbeeld te noemen, waar Asaf van getuigd heeft. We zullen daar straks nog van zingen met de 73ste psalm. En dat is een psalm die u ongetwijfeld wel kent, althans in grote lijnen. Dat is de psalm waarin Asaf, om te beginnen, heel eerlijk vertelt over zijn geweldige zielenworsteling, zijn geestelijke worsteling, om met God in het reine te komen. En dat kon maar niet. En eigenlijk moet hij ook belijden, dat wilde hij ten diepste ook niet eens. Want hij wilde blijven geloven, blijven vasthouden dat hij gelijk had en God ongelijk. En dat de Heere het verkeerd deed. Dat was zijn overtuiging. Want dat bewezen de feiten immers, de goddelozen hebben voorspoed. Hij zoekt de Heere te dienen, hij zoekt in getrouwheid in de wegen des Heeren te wandelen. En hij moet zeggen, en elke keer als ik wakker word, iedere keer weer zijn er de bestraffingen van de Heere. En moet hij weer zo zwaar door het leven. En valt het leven hem bijna ondraaglijk. En dat is zijn worsteling geweest. Hoe lang? Ik weet het niet. Maar het duurde in ieder geval totdat hij onder God komt. En totdat de Heere hem gaat onderwijzen en hem laat zien dat wat hij doet goed is en wat hij doet wijs is. Totdat er, zoals Asaf het zelf zegt, in Gods heiligdommen ingaat. En toen God hem zijn wijsheid en zijn goedheid toonde, toen wist Asaf het eindelijk weer. En wat er dan ook allemaal mis is, en hoezeer Gods bestraffingen er dan ook elke dag zijn, en hoezeer er ook droefheid en leed en verdriet in zijn leven is, toch weet hij nu weer wat hij zo'n lange tijd niet vergeten was en wat hij zo'n lange tijd niet beleefde. De Heere is mijn deel, bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zelfs als dat gebeurt, zelfs als ik het niet zou overleven, dan is God nog de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. En daarom kan hij zeggen, wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Wel, dat is de rijkdom waar ook de profeet Jeremia, waar de dichter van de klaagliederen Jeremia van gesproken heeft. Een arme wijze zou ik hem willen noemen. Vanmiddag ging het over een rijke dwaas, maar nu gaat het over een arme wijze. Die rijke dwaas was in de ogen van zijn buren en in de ogen van zijn familieleden en in de ogen van allerlei mensen om hem heen helemaal niet dwaas. Het was een wijze man, het was een pintere man, het was een man met ondernemingstalent. Maar God zegt, je bent een dwaas. Jeremia was in de ogen van de mensen helemaal geen wijze. Het was een dwaas. Het was een dwaas met zijn sombere boodschap. Het was een dwaas die altijd maar weer de mensen probeerde van de genietingen en van het genoegelijke waarin ze zich verheugden af te halen en ze tot bekering te roepen. Het was een dwaas in de ogen van de wereld. Maar in Gods ogen is deze man wijs. Hoe arm hij ook was. En arm was hij. Oh ja, arm was hij. Als we hem hier in de klaagliederen ontmoeten, dan is Jeremia van alles beroofd. Nameloos arm, straatarm is die geworden. Het is een woord uit de klaagliederen immers. En klaagliederen, dat zijn liederen die in verband staan met de verwoesting van Jeruzalem en met de verwoesting van de tempel en met de wegvoering van het grootste deel van het volk naar Babel. En er was nog een handjevol ellendigen achtergebleven. Meer niet. Dat was nou alles wat er van Juda, wat er van Jeruzalem overgebleven was. Het koningshuis was weg. De priesters waren weg. De prachtige tempel was een smeulende ruïne. Het volk was in grote getalen verdwenen. En er was nog een handjevol mensen achtergebleven. En die zitten daar, beroofd van alles. Te treuren, op de puinhopen. Ze zijn alles kwijt. Ze zijn hun familie kwijt. Ze zijn hun bezittingen kwijt. Ze zijn hun akkers kwijt. Want door het oorlogsgeweld is dat allemaal verwoest. En wat hebben ze nou nog over? Ze hebben net, zoals we dat dan noemen, het vege lijf kunnen redden. En dat is zeggen en schrijven alles. En dan gaat Jeremia zijn klaagliederen zingen. En hij doet dat voor zichzelf. Maar hij vertolkt eigenlijk ook de gevoelens die er onder het volk zijn. Klaagliederen, zo noemen we ze. De ene klacht volgt op de andere. Er is ook niet veel meer te doen dan klagen. Laten we eerlijk zijn. Wat kunnen ze nou verder nog zeggen? Hebben ze nou, als ze zo om zich heen zien, en als ze nou aan al de verliezen die ze geleden hebben denken, en als ze de rouw in hun hart voelen, en als ze de verwoeste akkers zien, en als ze de in elkaar gestorte huizen zien en de verbrande tempel, als dat nou alles is wat ze zien, hebben ze dan reden om blij te zijn, om te zingen, om God te danken? Hebben ze dan reden om dankdag te houden? Ze hebben alleen maar reden, zou je zeggen, om te klagen. En geen wonder dat Jeremia dat dan ook doet en dat die anderen dat met hem meedoen. En als je de eerste twee liederen, klaagliederen 1 en klaagliederen 2 leest, dan lees je een opeenhoping, een opsomming van het ene wee op het andere wee, van de ene ellende die over de andere ellende gekomen is. Het is om tranen van in je ogen te krijgen. En dan komt Jeremia bij dat derde lied waar onze tekst uitgenomen is. En heeft hij in die eerste twee liederen nog wat algemeen gesproken, namens zichzelf, maar ook namens de anderen. In hoofdstuk 3 en dat derde lied, daar wordt de toon persoonlijker. Daar gaat hij spreken in de ik-vorm. En dan gaat hij zijn persoonlijke klachten uiten. Wat hem wedervaren is. We hebben het met elkaar gelezen. U hebt de teneur van zijn woorden geproefd. U hebt, hoop ik, gevoeld hoe diep hij erdoor moest. Ook al dat probleem waar Asaf mee zat. Hij kon het met God niet eens zijn. Hij ervaart de Heere als een loerende beer. Als een vijand die hem hard behandelt. Die zijn pijlen op hem afvuurt, zodat ze in zijn binnenste blijven steken. En alles wat van waarde was, heeft God bij hem weggehaald. Ja, hij is God zelf ook kwijt. Echt. Hij heeft veel in de naam van de Heere gesproken. Hij is een man geweest die in zijn vroegere leven, tijdens de tweede periode dat het volk daar nog woonde, namens de Heere gesproken heeft. Hij heeft ondersteuning en kracht van de Heere gekregen, ook als het moeilijk was. Hij heeft op God kunnen vertrouwen, ook in dagen van zware beproeving. Hij heeft in de gevangenis gezeten, is in de put gegooid, heeft ondervonden dat de Heere uitkomst gaf. Maar nou is hij dat ook allemaal kwijt en van het verleden kan hij niet leven. Hij is God kwijt, hij is de genade Gods kwijt. En als hij over de Heere spreekt, dan noemt hij niet één keer zijn naam. Althans in het eerste deel, de eerste zoveel versen van dit hoofdstuk, noemt hij de naam van de Heere niet eens. Heb u erop gelet dat als hij over de Heere spreekt, hij het iedere keer heeft over hij. Hij heeft dit gedaan. Hij heeft dat gedaan. Hij heeft dat gedaan. Voelt u de afstand die er gekomen is tussen hem en de Heere? Als je zo over de Heere spreekt, alleen maar over hij, die God daar, ver weg. Zo beleeft Jeremia het. Het doen van de Heere is hem één groot raadsel, één grote verschrikking. En zijn klagen, klaagliederen, zijn klagen wordt eigenlijk aanklagen. Verwijten uiten tegen de Heere. En dan komt er ineens een wending. In één keer. Heel onverwacht. Ineens krijgen de woorden van Jeremia een andere klank. Geen wonder dat allerlei schriftverklaarders gezegd hebben, ja, dit is maar niet één lied, dit is maar niet één hoofdstuk, maar dit hoofdstuk dat bestaat eigenlijk uit twee verschillende liederen. Dat eerste lied dat gaat over die klachten en een tijd later heeft Jeremia ook nog eens dat tweede lied gemaakt waarin hij die hele andere toon aanslaat. En dat is dan toevalligerwijze aan elkaar geplakt en dan lijkt het in de Bijbel net één hoofdstuk. Ja, geen wonder dat zulke verklaringen gezocht en gegeven zijn. Maar zo moeten we toch maar niet verstaan. Dat is toch niet een verklaring die getuigt van veel inzicht in de manier waarop de Heere met zondaren handelt. En de Heere, waarop de Heere met name met zijn volk en kinderen handelt. Hoe moeten we dat dan verklaren? Waar komt die wending ineens vandaan? Gemeente, dat moet begonnen zijn tussen vers 16 en vers 17. Kijkt u maar. Toen moet het begonnen zijn. Want tot en met vers 16 heeft hij het alsmaar over de Heere als over hij. In vers 16 ook nog. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld. Hij heeft mij in de as neergedrukt. Dan zegt hij alleen maar wat God hem aangedaan heeft. En in vers 17 spreekt hij niet meer over hij, maar spreekt hij over gij. Ziet u dat? Dat wil zeggen, hij spreekt nou niet meer over God, maar hij komt nu op een punt waarop hij begint te spreken tot God. Tot God. En dat is een verschil. Zijn spreken over God is nu geworden bidden. En waar dat echt mag gaan gebeuren, daar komen de dingen in een ander licht te staan. Nee, ik bedoel niet dat toen de dingen allemaal gingen veranderen. Toen was de tempel nog steeds een puinhoop. En toen waren die mensen die weggevoerd waren nog steeds weg. Ze kwamen niet allemaal onverwachts terug. En toen was niet alles hersteld wat er door dat oorlogsgeweld verwoest was. Nee, het was allemaal nog een puinhoop. Het was allemaal nog armoede. Het was allemaal nog ellende. In die uiterlijke omstandigheden was gewoon niks veranderd. Maar Jeremia gaat het nu ineens heel anders zien. Heel anders beleven. Omdat er nu ander licht over begint te vallen. Ja, er begint nu zelfs licht te vallen. Eerst was het allemaal duisternis en donkerheid. En nu laat God zijn licht schijnen. En ineens beseft deze man met al zijn klachten en met al zijn aanklachten, ineens beseft hij dat hoewel er zo ontzaggelijk veel verwoest is, en hoewel allerlei dingen hem en zijn mede achtergeblevenen zo zwaar en pijnlijk getroffen hebben, hoewel zoveel dingen in stukken liggen, ineens beseft hij, maar wij zijn gespaard. Wij zijn gespaard. We zijn er nog. Wij liggen niet onder het puin. En wij zijn niet meegevoerd als slaven naar een onbekende toekomst van wie weet wat er allemaal gebeuren gaat. Wij zijn niet vernield. En waar heeft hij dat nou aan te danken? En dat laat God hem zien. Waar hij dat aan te danken heeft, nergens anders aan dan aan de goedertierenheden Gods. Die zijn er de oorzaak van dat hij niet vernield is. Hij en nog zoveel anderen die daar ook bij hem als treurende ellendigen zijn achtergebleven. Anderen zijn gesneuveld. Zijn misschien een hele pijnlijke en smartelijke dood gestorven. Overhoop gestoken door de vijanden. Misschien wel omgekomen in de brandende huizen. Sommigen hebben een verschrikkelijke dood gevonden. Hele gezinnen zijn weggemaaid door de zeis van de dood. En waar anderen sneuvelden, daar is hij, daar zijn zij gespaard. Waarom? Waren ze beter? Waren ze beter? Hebben ze zich in hun leven gunstig onderscheiden? Was dit het volk dat de Heere vreesde en dat niet meegedaan heeft met de algemene afval van de Heere, afgodendienst en allerlei dingen die daarmee gepaard gingen? Waren zij die gehoorzame, trouwe dienaren van de Heere in een tijd van afval en van goddeloosheid? Ach, waren er eigenlijk wel uitzonderingen. Maar van verdiensten was geen sprake. Jeremia zegt dan ook, het zijn de goedertierenheden des Heren dat we niet vernield zijn. Het ligt niet aan Jeremia, het ligt niet aan die anderen. Het is alleen te danken aan God. Aan de goedertierenheid Gods. Aan de trouw van God. Aan de liefde van God. Aan, zo noemt hij het ook, de barmhartigheden Gods. En dan nog wel in het meervoud. Niet maar alleen barmhartigheid, maar barmhartigheden. Het is omdat God zo grenzeloos barmhartig is. Zo vol van goedertierenheid. Zo vol van innerlijke ontferming. Zo de getrouwe God die zijn woorden niet laat varen. En daarom heeft hij ervoor gezorgd dat er nog een overblijfsel was in Jeruzalem. De Heere laat de werken van zijn handen niet varen. En daar is het aan te danken. Daar, omdat Gods trouw er elke dag weer was. Ook op die dag toen zoveel mensen verbranden. Ook op die dag toen de legers van de koning van Babel, van Nebukadnezar, uiteindelijk door de muur van Jeruzalem heen braken en hun verwoestend werk ook binnen de stad konden beginnen. Ook op die dag, toen ze de mensen uit hun huizen gehaald hebben die nog in leven waren en ze op transport hebben gesteld naar het verre Babel, waar ze, zoals men vreesde, nooit meer vandaan zouden komen. Ook op die dag, ook op de morgen van die dag, was Gods trouw nieuw en groot. En om dat te bewijzen, u voelt wel, de profeet is bezig om alleen maar deugden Gods te noemen. De profeet is bezig om de oorzaak van het feit dat hij niet vernield is alleen maar toe te schrijven aan God, aan zijn goede tierenheden, aan zijn barmhartigheden, aan zijn trouw. Om dat allemaal te bewijzen heeft God niet gekeken wie dat waren, die Jeremia en die anderen. Niet gekeken, niet gezocht naar verdiensten of waardigheid bij die mensen. Hij heeft alleen maar onderscheid gemaakt waar het van nature niet is. Hij heeft alleen maar redenen genomen uit zichzelf. En dat is het wonder. Dat is het onbegrijpelijke wonder. En als Jeremia de dingen in dit licht gaat zien, heus, dan zijn die akkers nog woest en dan is dat volk nog weg en dan zitten ze hier nog in grote armoede. Maar als Jeremia de dingen in dit licht gaat zien, dan klaagt hij niet meer. Dan heeft hij geen verwijten meer. Dan heeft hij op de Heere niks meer aan te merken. Dan is het hem één groot wonder dat hij daar nou nog zitten mag. Al zit hij dan op een afgebroken stuk van een tempelmuur of van een huismuur of wat dan ook. En al zit hij daar dan in lompen en al heeft hij dan verder niks in zijn kleerkast en al weet hij ook niet waar hij vandaag het eten vandaan moet halen, dan is het hem toch een wonder. Wij zijn niet vernield. En dan klaagt hij niet meer, zei ik. En als hij dan toch nog gaat spreken, weet u wat hij dan gaat doen? Ik heb dat niet gelezen, maar leest u dat vanavond eens verder. Dan gaat hij, ja, dan gaat hij weer klagen. Maar dan heel anders. Wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klagen vanwege zijn zonden. En dan zegt hij tegen die anderen daarom hem heen, laat ons onze wegen doorzoeken en onderzoeken. En laat ons wederkeren tot de Heere. Laat ons onze harten opheffen met schaderste handen tot God in de hemel. Dan ziet hij dat dat de weg is. De weg in verwondering, de weg in verootmoediging. De weg van een arme zondaar. Die het zo verknoeid heeft dat hij ook verdiend had om te komen in de oordelen Gods. Maar die enkel en alleen vanwege de goede tierenheden en de barmhartigheden Gods niet vernield is. Laten we dan klagen over de verdorvenheid en de boosheid van ons hart. Want die is niet minder dan dat van diegenen die weggevoerd zijn. Of van diegenen die als lijken onder het puin liggen. Ja, hij is veel kwijt, Jeremia. Misschien zijn hele familie wel. Heel veel kwijt. Een arme man. En toch, als hij het zo gaat zien en zo gaat beleven, wat heeft hij dan nog veel? Wat heeft hij dan? Oh ja, hij heeft het leven nog, hij is niet vernield. Hij is er nog. En dat is ook nog niet eens het belangrijkste. Hij klimt nog een stapje hoger op de ladder. En als de Heer hem uit de diepte en uit de donkerheid en uit zijn ellende en uit zijn duisternis haalt, dan gaat de Heer hem nog van één ding meer overtuigen. Hij is niet vernield, hij leeft nog. Hij is er nog, nog in het land der levenden, nog in het heden der genade. Maar meer nog, dan komt hij bij zijn eigenlijke rijkdom. De Heere is mijn deel. En dan moet u dat horen uit de mond van Jeremia. U weet, Jeremia was een priesterzoon. Kwam uit de priesterstad Anatoot. Eventjes buiten Jeruzalem. En de priesters, net zo min als de levieten, mochten een erfenis in Israël hebben. Het hele land was verdeeld onder al de stammen, behalve de stam van Levi. Die kregen geen erfdeel. Hadden die dan niks? Ja. Die hadden de vuuroffers van de Heere, die hadden datgene wat er bij de tabernakel gebracht werd en bij de tempel gebracht werd, daar mochten zij van leven. En voor de rest zegt de Heere, Deuteronomium 10 vers 9, de Heere is het erfdeel van de stam van Levi. En nou begrijpt deze priesterzoon, deze nazaat van Levi, wat dat betekent. De Heere is mijn deel. De Heere is mijn erfgoed. En kijk nou eens wat er gebeurd is. Er waren allemaal Judeërs daar in Jeruzalem. En er waren een hele hoop mensen uit de stam van Benjamin. Dat waren toch de twee stammen die dat volk van Juda vormden. Dat twee stammenrijk. Die hadden allemaal een erfdeel. En de een is dood. Die is zijn erfdeel kwijt. En de ander is in Babel of onderweg naar Babel. Die is zijn deel kwijt. Komt er misschien nooit meer terug. Waarschijnlijk, heel waarschijnlijk nooit meer. En hier zit Jeremia. Hij heeft nooit een stukje grond bezeten. En nou heeft hij over wat de Heer hem gegeven had. Terwijl de anderen alles kwijt zijn, heeft hij zijn deel nog altijd. De Heere is mijn deel. En wat heeft hij dan tekort? Wie God heeft, heeft genoeg. Wat zei die andere dichter? Dan weet ik nog, gij zijt met mij. En als het eeuwigheid wordt, dan heeft hij nog een God. Een God voor de tijd en een God voor de eeuwigheid. En dan moet u nog eens op één ding letten. Ik zei zo pas dat de toon van Jeremia's klaaglied verandert. Eerst heeft hij het over hij en dan gaat hij spreken over gij. Gaat hij bidden. En er is nog een verandering. Vers 22 en 23. Daar spreekt hij het algemeen over zichzelf. En over die anderen die nog overgebleven zijn. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Daar deelt hij in en daar delen die anderen ook in. Dat mag hij ook in het algemeen zeggen. Dat kan hij met zijn eigen ogen zien. Dat zijn ze met elkaar eens. We zijn er nog. We zijn niet vernield. We zijn niet verdreven, niet verjaagd, niet onthoofd, niet verbrand. We zijn er nog. Maar vers 24 wordt de eerste persoon meervoud. Eerste persoon enkelvoud. Dan is het niet, de Heere is ons deel, zegt onze ziel, daarom zullen wij op hem hopen. Nee, want dat kun je zo nog maar niet van al die mensen zeggen. Ze zijn wel allemaal gespaard gebleven, dat is waar. Dat is algemeen waar. Maar of de Heere nou het deel van al die mensen is, en of ze nu allemaal tegen hun ziel kunnen zeggen, de Heere is mijn deel. En of ze nou allemaal op de Heere hopen. Nee, dat is een persoonlijke zaak, weet u. En daarom zegt Jeremia dat in de ik-vorm weer. Ik, mijn deel. En wat een wonder, nietwaar? Hij mag het weten. En die persoonlijke wetenschap, die is juist de zaligheid. Hij mag het weten. En ik zeg het nou nieuwtestamentisch, dat God om Christus wil een verzoend God en Vader voor hem is. Ondanks al zijn leed en ondanks al zijn ellende. Hij mag het weten. En hij mag het zeggen, niet alleen maar ik ben er nog, ik leef nog en ik heb toch nog dingen waarvoor ik danken kan. Maar hij zegt dingen waarvoor ik danken kan. O man, ik kom woorden tekort om te danken. Ik ben zo rijk, want ik heb God tot mijn deel, voor nu en voor altijd. Ik mag weten dat ik met God verzoend ben. dat het door het bloed van Christus tussen God en mijn arme ziel helemaal in orde is. En als hij dat weet, dan heeft hij perspectief. Want dan kun je natuurlijk vragen, Jeremia, nou dat is mooi Jeremia, en dat is, oh ja, dat gun ik je van harte, maar hoe moet het nou verder? Hoe moet het nou verder? Wat moet je nou van leven? En hoe moet je nou met dat stelletje aanmächtige joden dat hier achter gebleven is, ooit nog in deze omgeving waar zoveel dingen je herinneren aan dood en verderven, waar zoveel dingen je alleen maar verdriet en moeite opleveren, hoe moet je nou in deze omgeving leven? Wat denk je daar nou van? Ik weet het niet, zegt Jeremia. Dat weet ik niet, maar dat hoef ik ook niet weten. Want zolang de Heere mijn deel is, zal ik op hem hopen. Ook voor de toekomst. Er was een moment dat hij zei, even terug, vers 18, mijn hoop is vergaan. Hij zag niks meer. En nu er niks veranderd is, behalve het licht dat de Heer over zijn situatie laat vallen. En behalve het feit dat de Heer weer aan zijn ziel denkt en aan zijn ziel arbeidt. En behalve dat de Heer hem uit de ellende optilt. Nu gaat Jeremia weer wel hopen. Op grond waarvan? Op grond waarvan achter is zoveel veranderd, maar weet u wat niet veranderd is? Hij zegt het ook. Hij zegt het impliciet in de naam. De Heere is mijn deel. De ik zal zijn die ik zijn zal is mijn deel. De God die niet verandert is mijn deel. De God die het zegt. Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd. Hij is dezelfde gebleven. En hij is morgen nog dezelfde. En als ik niet weet waar mijn eten vandaan moet komen, weet hij het. En als ik niet weet waar ik vannacht mijn hoofd neer moet leggen, omdat ik geen bed heb om op te slapen en geen dak boven mijn hoofd heb, dan weet hij het. Hij is de Heer die het gezegd heeft en die het doen zal, die trouw is tot in eeuwigheid. Nou, dat is nou het danklied van die arme wijze. Waarvan de wereld misschien zegt, en misschien zegt de wereld het nog, als je dit allemaal tegen allerlei mensen zegt, ja, geloof dat nou. Geef mij nou maar de dingen in mijn hand, dan hoef ik het niet met al die bespiegelingen en al die theorieën te doen. Mensen die van geloof en van geloofsbeoefening niks afweten, voor wie dat allemaal ja, iets mysterieus en iets mystieks is. Die zeggen nou, ik heb het liever maar in mijn handen, ik weet liever maar waar ik aan toe ben. Die zeggen van die Jeremia, die zeggen van alle die taal van Jeremia naspreken. Dat kan ik niet volgen hoor, dat voor mij abacadabra, dwaasheid. Maar God stelt het ons voor als de hoogste wijsheid. God stelt het ons voor als de ware gestalte voor de dankdag. Want laten we maar eens zien wat wij eruit kunnen leren, gemeente. Het gaat hier om danken. En dan wil ik dat nog eens een keer van drie aspecten, van drie kanten bezien, vanuit drie aspecten. Danken in de eerste plaats. Maar ondanks veel dat zorg geeft. Ik denk dat we zo ook vanavond bij elkaar zijn. Op onze dankdag. Want we zijn natuurlijk niet geïsoleerd. We leven niet op een eilandje. We hebben met de hele wereld verder niks te maken. Die mentaliteit, daar kunnen we niet in mee. We staan midden in het leven. We staan midden in een samenleving. We staan midden in een wereld. En we hebben met allerlei verbanden te maken. En als je het allemaal optelt en bij elkaar afmeet, dan moet je zeggen, ja, we hebben reden om te danken. Zeker. Zeker, want er was oogst. En er was eten. En er was werk. En er was gezondheid. En er was herstel van gezondheid. En er was, en dan noemt u maar op. We hebben reden om te danken. Maar er was ook MKZ-crisis. En er gaan altijd nog steeds boeren door met sluiten van hun bedrijf, omdat het niet meer gaat. En er was ook terrorisme. Het is ook 11 september geweest. En in Afghanistan gaat de oorlog door. En er is ook geweld in kleinere vorm. En er is ook misdaad. En er is ook toename van jeugdcriminaliteit. En er is ook hoe langer hoe meer een kinderprobleem aan het groeien. Zwerfjongeren. Niet alleen maar in Brazilië, maar tot in Elburg toe. En er is ook een steeds doorgaande afval van God. En er is ook een paarse regering. Met alle gevolgen van dien. En als ik er dan ook nog een paar persoonlijke noten aan toe mocht voegen. Dan zijn er ook mensen in ons midden die allerlei reden hebben om te zuchten. Die verdriet hebben. Die kunnen klagen. Die onzeker zijn. Die niet weten hoe het straks moet. Dan zijn er ook zorgen. Kun je dan wel danken? Kun je dan echt wel danken? Als je over zoveel dingen inzit. Als zoveel dingen anders gingen als dat je gehoopt had. Je hebt idealen gehad, maar wat bleef er van over? Ja, je bent niet helemaal zonder, maar je durft er toch ook niet meer zo op te rekenen zoals je vroeger wel eens deed. Als je nou zoveel dingen kwijtraakt intussen. Als het om je heen. Nu allemaal stiller wordt. Want er zijn er weer uit je naaste kring weggenomen door de dood. Als je gezondheid ondermijnd is. En als je niet weet wat de dokter je straks gaat vertellen. En als je dan ook nog de situatie in de kerk op geestelijk gebied neemt. Die, en daar ga ik dan maar niet over uitweiden, ook niet zo rooskleurig is. Dan zijn er momenten waarop je zegt, Heer, ik weet het niet meer. Waarop je moedeloos zou kunnen zijn. Waarop je niet weet hoe je verder moet. En als je aan je kinderen denkt, in de tijd waarin ze leven, met internet en weet ik wat allemaal meer. En met al die providers die ik weet niet wat voor goddeloosheid de huiskamers binnensturen. En dan hoeven we het niet eens meer over de tv te hebben. Want je kunt het tegenwoordig ook over die andere dingen hebben. Hoe moet dat nou met die kinderen van me? Hoe moet dat nou? Met die kleinkinderen. Gaan we het straks meemaken dat de Heere de kandelaar hier van zijn plaats gaat halen? Dat de Heere dit gezegende land waarin zoveel van zijn woord een plaats gehad heeft. En waar zoveel mensen geweest zijn die door Gods geest tot waarachtige bekering geleid zijn. Gaan we een tijd tegemoet dat de Heere zijn volk bijeenraapt. En dat hij de kandelaar weghaalt en dat hij ergens anders heen gaat. En dat hij ons prijs geeft aan de keus van ons eigen verdwaasde hart. Oh, we hebben reden tot klagen als je het van die kanten uit bekijkt. En dan zou je misschien een bede- en boetedag moeten houden in plaats van een dankdag. En toch danken. Jeremia ziet dat er toch nog reden is om te danken. Al is de tempel verwoest. En al is het volk weg. En al is er geen priester meer over. En al is er geen profeet meer die, die het woord van God kan verkondigen. Dan kan hij toch nog danken. Allereerst. Wij zijn er toch nog. We zijn toch nog gespaard. Wij zijn toch niet vernield. Oh, en er is nog veel meer. Veel meer hebben wij nog dan dat Jeremia kon hebben. Want die zat daar met niks. En wij zitten niet met niks. En we zitten niet op de puinhopen van wat eens ons huis geweest is. Terwijl de resten van dat huis liggen te smeulen achter ons. En we zijn nog niet in een situatie geraakt dat we als enige nog overgebleven zijn uit een heel gezin. Terwijl de rest of begraven is of weggevoerd is. We hebben nog veel meer dan Jeremia daar had. Zoveel, dat we het eigenlijk niet eens op kunnen sommen en niet eens kunnen beseffen hoe rijk we nog zijn. Juist als we aan ons leven en aan onze aardse zegeningen denken en de goedheid Gods die nog over ons heen gekomen is. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En het zijn alleen de goedertierenheden des Heren gemeente. Waaraan we te danken hebben. Het zijn alleen zijn barmhartigheden. Het is alleen zijn trouw geweest. En niks van ons. Dus ondanks alles wat zorg geeft, toch reden om te danken. Maar dan in de tweede plaats, dan op het niveau van Jeremia, nietwaar? Danken. Maar dan niet alleen maar omdat je er nog bent. Niet alleen maar omdat de Heere nog spaarde. Echt danken vandaag zou dat kunnen. Zoals Jeremia dat deed. Danken voor datgene wat echt waarde heeft. En waarde houdt. Zeker, er is gewas en arbeid en er zijn zoveel andere dingen meer. Maar zeg eens, is dat voor u alles? Hebt u meer niet? Bent u dan toch nog niet anders dan die rijke dwaas van vanmiddag? En staat u straks, als de dood komt, dan toch met lege handen? Of kunt u met Jeremia meekomen? Danken voor Gods goede tierenheden, danken voor Gods barmhartigheden, danken voor Gods langmoedigheden, danken voor de trouw, zo vaak betoond, als je 's morgens weer wakker werd, en als je ontbijt weer klaar stond, en als je niet met een hongerige, rammelende maag naar school moest, jongens. Maar ook danken, omdat je het door genade geleerd hebt, de Heere is mijn deel. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat is ook niet altijd zo geweest in het leven van Jeremia. Dat is in het leven van geen enkel mens vanzelfsprekend. En dat is in het leven van geen enkel mens vanaf het allereerste begin van zijn leven zo. Dat is zo geworden. Dat heeft God gegeven. Toen God zijn leven ging veranderen. Toen God zijn leven ging omzetten. Toen is hij rijk geworden in God. Verzoend. Met de God tegen wie hij gezondigd heeft. En dan heeft hij op die God zoveel aan te merken gehad. Hij kan met Asaf beter zeggen, ik was een groot beest bij u. En daarom zegt hij ook, als ik nou moet klagen, dan klaag ik over mijn zonde. Dan klaag ik over mijn ongerechtigheden. Dan klaag ik over mijn verdorven hart. Maar het wonder is een wonder en wordt steeds meer een wonder. Hij zag toch op mijn neer. En hij heeft toch om Christus wil redenen genomen uit zichzelf om mij op te heffen uit het slijk en uit de verlorenheid en de verdorvenheid. En nou heb ik gevonden wat ik nergens kan vinden. Vrede met God. En ook met de weg die God naar me gaat. En ook met het deel dat God aan me geeft. En ook met al die dingen die de Heere me onthoudt. En ook zelfs met al die dingen die de Heere mij ontneemt en van me afneemt. Gemeente, is hij uw deel? We ontkomen er niet aan. Dat is de vraag voor vanavond. We ontkomen er niet aan. En we moeten die vraag eerlijk behandelen. Is de Heere uw deel? U herinnert u nog dat Jeremia dat heel persoonlijk zei. Dat andere kon hij nog van die anderen ook zeggen. Wij zijn niet vernield. Maar dit zegt hij, eerste persoon enkelvoud. De Heer is mijn deel. Mag u dat ook zeggen? Misschien is hij deel van uw vader. Of was hij een deel van je vader? Misschien is hij van je moeder. Maar is hij van u? Is hij van jou? Mag ik dat zeggen? Mijn God. Op goede gronden. Voor tijd en eeuwigheid. Ach, misschien betekent u naar de maatstaven van de wereld niet zoveel. Misschien is uw naam niet bekend. Misschien heeft uw naam nog nooit in de krant gestaan. En misschien komt hij ook nooit in de krant. Straks misschien nog in een rouwadvertentie. Als de familie daar dan nog belang aan hecht. Misschien betekent u niet zoveel. Hebt u helemaal geen naam onder de mensen. Maar moet je dat nou zoeken? Moet je dat nou wensen? Is dat nou het einde van alles? Ben je er dan? Wie God heeft, heeft alles. En hij is toch de goede tieren God. Hij is toch de barmhartige God. Hij is toch de getrouwe God. Kunt u voor die weldaad danken vandaag. De Heere is mijn deel. Ach weet u, dan zou het ook niet eens het ergste zijn als de Heere vanavond en vannacht de dood stuurde om u te halen. Dan gaat u er alleen maar op vooruit. Want dan ben je nog van al de ellende verlost ook. Danken. En dan ook nog dit aspect. Danken met vertrouwen voor de toekomst. Daar eindigt Jeremia de woorden immers mee. Wie zo God tot zijn deel heeft. En wie zo aan God genoeg heeft. Die hoeft er ook niet over in te zitten hoe het nou verder gaat. Natuurlijk. Natuurlijk laten de dingen zo om je heen je niet onverschillig. Natuurlijk niet. Maar op zijn tijd kun je het weer aan God teruggeven. En je hoeft er niet krampachtig onder te verkeren. En je hoeft niet met ik weet niet wat voor zorgen in je hart en met een brok in je keel over de wereld te lopen. Daarom zal ik op hem hopen, zegt Jeremia. Wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt. Dan kun je toch de toekomst ook tegemoet. Het kan misschien nog wel moeilijker worden. Voor Jeremia was het al moeilijker dan voor ons. Misschien moeten we er op rekenen. Misschien moeten we er mee rekenen, laat ik het zo zeggen, dat dergelijke tijden weer zouden kunnen gebeuren. Wat voor garantie hebben we dat dat niet zou gebeuren? Waarom is wel Afghanistan door en door een puinhoop al het worden en voor een groot aantal jaren al geweest? Waarom lopen de koeien hier nog ongehinderd in de wei en waarom kun je nog rustig overal heen gaan, zei het dan dat je op moet letten dat je natuurlijk niet in handen van allerlei criminelen valt op het Zuidplein of wat dan ook. Want inderdaad, de veiligheid op straat is ook een stuk zoek. Maar je kunt toch nog overal zijn. En je kunt toch nog een heen. Maar wat voor garantie hebben wij dat dat zo blijft? Wat voor garantie? Maar zelfs als het nog anders wordt. En als de paarse geesel nog verder over ons christelijk volksdeel heen gaat. En als we nog meer kwijtraken van wat in het verleden dierbaar was. En wat vanuit Gods woord ook inderdaad dierbaar dient te wezen. Zelfs dan. Daarom zal ik op hem hopen. Is dat een reden toe? Wel gemeente. Natuurlijk is daar reden toe. En de enige reden die daarvoor is, en dat is ook de algenoegzame reden, dat is dat God de ik zal zijn die ik zijn zal is. Heere, de onveranderlijke, wiens raad bestaat en die al zijn welgevallen doen zal. En die gezegd heeft wat uit mijn lippen ging. En wat ik mijn volk beloofd heb. Blijft vast en onverbroken. Amen. Wij zingen Psalm 130, het vierde vers. Thank you. Laten wij samen danken. Getrouwe God, wij zoeken nogmaals uw heilig aangezicht en laat het dan u mogen zijn met dankzegging voor alles wat u ons hebt gegeven. Want inderdaad, wij mogen dat ook wel zeggen. Met de profeet naar wie we vanavond een ogenblik geluisterd hebben en wiens getuigenis wij hebben gehoord, het zijn ook wat ons betreft. En we kunnen daar stuk voor stuk wel in meekomen, Heer, en we kunnen dat allemaal wel overnemen. Het zijn uitsluitend uw goede tierenheden geweest, dat wij niet vernield zijn. Dat uw barmhartigheden geen einde hadden. Ze zijn er elke morgen geweest. En uw trouw is elke dag opnieuw groot geweest. En daar hebben we dan alles aan te danken, Heren. Wat we vandaag gewas en arbeid noemen en al die dingen die daarmee verband houden en alles wat ermee samenhangt en dat hele terrein van ons dagelijkse leven. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, ja ook de uren van de nacht erbij begrepen. De zorg die u aan ons besteed hebt, de krachten die u ons verleend hebt, de gezondheid die u ons gaf of weer teruggaf. En het werk wat we konden doen en het voedsel dat we konden eten en de kleding die we konden kopen en die we voor onze kinderen konden kopen. En zoveel meer nog dan dat. Heren, het is nog oneindig veel rijker dan wat Jeremia in zijn dagen op de puinhopen van Jeruzalem bezat. Die had niet veel meer dan alleen maar het leven. En toch was dat al zo'n wonder voor hem. Want als we erbij stilstaan, Heren, wat we verdiend hebben en wie wij zijn, wie we ook tegenover u geweest zijn in de afgelopen periode, dan had het er ook heel anders uit kunnen zien. Waarom zijn nou die mensen in New York allemaal omgekomen? En waarom zijn ze zo omgekomen dat ze nog altijd onvindbaar onder het puin liggen? En waarom zitten wij hier nu nog in redelijke gezondheid in de kerk? En waaraan hebben we het te danken dat wij nog straks naar huis kunnen? En dat we nog een dak boven ons hoofd hebben. En die Afghaanse vluchtelingen niet. En die weten het voor hun kinderen ook niet meer. Heere, denk aan al diegenen die lijden. En al diegenen die verdriet hebben. En laat het ons echt beleven. Het zijn de goede tierenheden des Heren. Dat wij niet vernield zijn. O God, wat hebben we dan, ondanks alle zorgen die er ook zijn, zeker. En die verhelen we ook niet. Dat mag ook niet. Dat kan ook niet. Ze zijn ook veel te reëel. Maar wat hebben we dan toch nog een reden om te danken. En te erkennen dat gij goed, groot van goede tierenheid zijt. Laat het er echter niet bij blijven, Heren. Want als we meer niet hebben dan dat, dan hebben we het hooguit voor 70 of voor 80 jaren. En het uitnemendste daarvan is ook nog moeite en verdriet. Maar geef ons meer, geef ons dat geheim dat Jeremia kende en waaruit hij leefde en waaruit hij zong. En wat werd zijn lied, zijn klaaglied, toen een loflied, de Heere is mijn deel. Heren, wilt u dat ons allemaal leren? Bind op ons hart dat dat voor ons allemaal onmisbaar is. Dat niemand er buiten kan. Als we dat niet hebben, Heren, dan hebben we straks niks. Als de laatste dag van ons leven er zal zijn. Als dit er niet is, dan is er dan niks meer. O God, bind dat ook op ons hart. Dat we het zoeken. Dat we het zoeken met alle ernst en niet rusten voordat we het weten mogen. Ondanks onze onwaardigheid. De Heere is mijn deel. Om daarvoor te kunnen danken. Om te verdanken voor het bloed van Christus, toegepast door de Geest aan onze harten. Om te kunnen danken voor het waarachtige geloof dat de Geest schonk. Om te kunnen danken voor het deel hebben aan dat volkomen werk van de zaligmaker. Om te kunnen danken, Heren, voor het feit dat u naar ons omzag, terwijl we niet naar u vroegen of ooit zouden hebben gevraagd. Wij bidden u, Heren, schenk ons die zegen. Die geeft ook hoop voor de toekomst. Die doet ons ook hopen op de Heere. Die doet ons toch niet zorgeloos zijn. Maar als er dan reden tot bezorgdheid is, die bezorgdheid in uw handen geven. Om dan ook voor de toekomst alles van u te verwachten. Een goed toevoorzicht te hebben op die getrouwe God en Vader. En die het nu allemaal wel maakt met al zijn volk door tijd en eeuwigheid heen. Omdat hij het beloofd heeft. Zegen zo uw woord. Heilig het aan onze harten. En schenk ons verder uw onmisbare zegen. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 73, het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Met uw Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.